Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ja, u weet het, we zijn in de maand juli. Dat betekent ook voor de Heilige Vader een beetje vakantie. Dat betekent ook dat de agenda van de paus er momenteel wat rustiger aan toe gaat, gelukkig ook maar. Hij is zich ongetwijfeld aan het voorbereiden op een hele drukke augustus- en septembermaand die er natuurlijk aankomt. En als ik zeg september, dan denkt u ongetwijfeld ook al aan het bezoek van de Heilige Vader aan ons land. Nu, alvorens hij dat zal doen, dient hij ook nog een hele rondtour te doen in Azië. Dus we hebben zeker redenen genoeg, zoals altijd, om te blijven bidden voor de Heilige Vader, dat de Heilige Geest hem mag dragen, ook in die momenten waarop dat het echt nodig is. En in deze periode heeft hij dus de mogelijkheid om een beetje te rusten en het wat rustiger aan te doen. Dat geeft ons de mogelijkheid om terug te blikken op enkele boodschappen die in de loop van de afgelopen maand en tijd gepubliceerd geweest zijn en waar we tot nog toe geen ruimte voor hadden om te blijven bij stilstaan. Zo werd op 14 juli de Zondag van de Zee gevierd. Een moment waar bijzondere aandacht wordt besteed aan die mensen die hun broodwinning halen uit de zee. We denken maar aan de schippers en de zeevaarders en een ieder die ermee te maken heeft. Het is kardinaal Michael Czerny, die de prefect is van het dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling, die daar rond een boodschap heeft gepubliceerd. En die geven we graag aan u mee. Dierbare broeders en zusters in Christus. In zijn eerste brief aan de Korintiërs beschrijft Paulus de kerk als een lichaam met vele ledematen. Hij merkt op dat zelfs de minst zichtbare leden van een lichaam noodzakelijke en belangrijke bijdragen leveren aan het functioneren en het welzijn van het geheel. In de hele mensheid behoren zeelieden tot de minst zichtbare leden. En toch is het door hun verborgen inspanningen dat veel van onze levensbehoeften mogelijk worden. Ze ervaren de grenzeloze schoonheid van de natuur op zee, maar stuiten ook op fysieke, spirituele en sociale duisternis. Elk jaar, op de tweede zondag van de maand juli, bekend als de Zondag van de Zee, vragen katholieke gemeenschappen over de hele wereld aandacht voor en gebed voor allen die dit werk doen. De bemanningen van de schepen die goederen vervoeren, degene die ze aan de steiger aanleggen, de dokwerkers, sleepbootbestuurders, stuwadoors, de kustwacht, maritiem verkeers- en bergingspersoneel, douaneagenten en vissers, en allen met wie ze samenwerken, naast hun families en de gemeenschappen waartoe ze behoren. Het totale aantal van deze werkers plus hun gezinnen loopt zeker in de vele miljoenen. De zondag van de zee maakt hun ongeziene dagelijkse realiteit zichtbaar. Zowel vandaag als in het verleden kan de zeevaart maanden of soms zelfs jaren afwezigheid van huis en land met zich meebrengen. Zowel de zeevarenden als hun families kunnen belangrijke momenten in elkaars leven missen. Het loon kan deze opofferingen de moeite waard maken, maar dat voordeel kan bedreigd worden door onrechtvaardigheid, uitbuiting en ongelijkheid. Het is daarom geweldig wanneer de waardigheid en de rechten van zeevarenden worden verdedigd door vrijwilligers, aalmoeseniers, leden van de particuliere kerken in de havens die zich bezighouden met de bediening voor zeevarenden. Uit het oog, uit het hart is een gezegde dat van toepassing kan zijn op de onzichtbaarheid van zeevarenden. Paus Franciscus zegt over de neiging om afstandelijk en gescheiden van elkaar te blijven het volgende in Fratelli Tutti. Ware wijsheid vereist een ontmoeting met de werkelijkheid. Het proces van broederschap opbouwen, lokaal of universeel, kan enkel worden ondernomen door geesten die vrij zijn en openstaan voor authentieke ontmoetingen. De bediening van de zee kan helpen om de periferie op vele manieren centraal te stellen. Bijvoorbeeld door de mensen van de zee persoonlijk en in gebed te ontmoeten. Door de materiële en geestelijke omstandigheden van arbeiders te verbeteren. Door te pleiten voor de waardigheid en de rechten van de arbeiders. En door te pleiten voor versterkte internationale betrekkingen en beleid om de mensenrechten te beschermen van hen die reizen en werken ver weg van hun familie en thuisland. De kerk is geroepen om elk lid van de menselijke familie te dienen. Omdat zeevarenden uit alle landen en ook geloofsovertuigingen van over de hele wereld komen, maakt het opnemen van hen in het leven en de bediening van de kerk een groei mogelijk in wederzijds begrip en solidariteit tussen alle volken en religies. We vinden kracht en bemoediging in het voorbeeld van Paulus, die tijdens zijn missiereizen veel tijd op zee doorbracht. Een belangrijke stad waar de kerk wortelschoot was Korinthe, dat zeer welvarend was geworden door zijn twee havens. Het was een actief centrum voor internationale handel. De diverse inwoners en bezoekers van de havenstad ontmoetten de verkondigers van het evangelie, die ingingen op hun diepste noden en hen hun oneindige waardigheid onthulden. Maar de verscheidenheid van de nieuwe gelovigen dreigde hen te verdelen. En Paulus reageerde op deze spanningen door hen te herinneren aan hun organische verbondenheid met elkaar en aan hun gedeelde nederige sociale status. Door te zeggen, dat horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 26, denk aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Niet velen van u waren wijs naar menselijke maatstaven. Niet velen waren machtig. Niet velen waren van adellijke afkomst. Deze woorden moedigen de kerk van vandaag aan om te werken aan meer eenheid. Niet enkel onder mensen die van elkaar verschillen, maar ook onder mensen die verdeeldheid en onderlinge spanningen ervaren. Zoals Paulus ons eraan herinnert, mag de kerk deze uitdagingen niet ontvluchten, wanneer ze trouw wil blijven aan de zending die de Heer haar heeft toevertrouwd. Verder dient een grotere eenheid onder gelovigen, een grotere eenheid onder alle volken en landen. Het christendom verspreidde zich over zee naar verre landen. Er was geen andere keuze. De kerk van vandaag kan inspiratie putten uit de bewoners van kustgemeenschappen die als eersten de volkomen nieuwe boodschap van Christus hoorden, van zeevarende apostelen en andere missionarissen. Elk nieuw schip dat aankwam betekende meer ontmoeting en uitwisseling, meer openheid voor nieuwigheid en de enorme mogelijkheden buiten de lokale kusten. De oproep om de vreemdeling te omarmen kan ons uitdagen wanneer we liever sociaal en spiritueel geïsoleerd blijven. We kunnen niet openstaan voor de mogelijkheden van het leven wanneer we de voorkeur geven aan het comfort van het vertrouwde. De weg van openheid is de weg van hoop. We nodigen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan het moedig herstellen van ons gemeenschappelijk huis en te groeien in broederschap en sociale vriendschap. Mogen we de essentiële bijdrage erkennen van hen die anders onzichtbaar zouden blijven. Mogen we de bediening ondersteunen van het verwelkomen van hen die een luisterend oor nodig hebben en een plek om thuis te horen. Een veilige haven. Een gemeenschap die een ieder verwelkomt die naar huis wil terugkeren. Mogen we ons laten inspireren door het voorbeeld van de onderlinge uitwisseling in het leven van de zeelieden. Mogen de mensen van de zee zich deel van de kerk voelen, waar ze ook heen gaan. En we vragen onze lieve vrouw, sterren der zee, om allen te begeleiden wier leven en werk getekend is door de zee, en om hun leidende ster te zijn op de weg naar Christus. Getekend kardinaal Michael Czerny, prefect van de dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. Een prachtige boodschap van de kardinaal, die al geruime tijd een goede kennis, goede vriend is van Paus Franciscus, die dus ook tot kardinaal gecreëerd is omwille van het feit dat hij als een pauselijk almoezenier een heel belangrijke rol heeft gespeeld en nu zeker ook als prefect van het dicasterie dat door Paus Franciscus zelf in het leven is geroepen. En die boodschap tot de zeevarenden, dat doet mij ook denken aan onze pelgrimstocht die we hebben ondernomen toen naar Bredene, omdat daar die prachtige kapel terug te vinden is, waar ook wij iedere dag nog worden uitgenodigd om te bidden voor zij die op zee zijn. En voor allen die ermee te maken hebben. Ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn die op het eigenste moment luisteren, die misschien hun leven hebben doorgebracht op de zee, het misschien nog altijd doen. Het is zo mooi te horen dat de kardinaal op deze wijze nogmaals wil benadrukken dat zij die onzichtbaar zijn of moeilijk zichtbaar worden omwille van hun levenssituatie, in dit geval vaak beroepskeuze, dat zij zeker bij de kerk horen. En de parallel die we kunnen vinden in de keuze die Christus zelf heeft gemaakt in het kiezen van zijn apostelen, om de zeeën te bevaren en zo de blijde boodschap aan alle volkeren te verkondigen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. En dan gaan we nog even stilstaan bij een boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. En deze zal gevierd worden op zondag 1 september met als thema hoop en handelen met de schepping. Dat is voor zo dadelijk.
nog voordat ik u zocht, had u mij al gevonden. Mijn leven een tocht, naar waar ik was begonnen. Elke rivier mondt ergens uit. Wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Ik zou waar ik de top en vond slechts mijn verleden. Maar u gaf me niet op en hebt toekomst gegeven. Elke rivier mondt ergens uit. Ja. Wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel mijn golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel mijn golf en nu bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Laat mij, leid mij, neem me mee. Drijf mij naar de open zee. Leid mij, laat mij, neem me mee. Drijf mij naar de open zee. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel mijn golf en nu bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel mijn golf en nu bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. U alleen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Radio Vaticaan. Na die mooie zeeboodschap die we mochten horen van kardinaal Czerny, gaan we nu luisteren naar een vertaling van de boodschap die paus Franciscus heeft geschreven ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Die zal gevierd worden op zondag 1 september met als thema hoop en handelen met de schepping. En de paus die heeft het volgende geschreven. Dierbare broeders en zusters, hopen en handelen met de schepping. Dat is het thema van de gebedsdag voor de zorg voor de schepping op 1 september aanstaande. Het verwijst naar de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 19 tot en met 25. De apostel verduidelijkt wat het betekent om naar de geest te leven en richt zich op de zekere hoop op redding door het geloof, dat nieuw leven in Christus is. Laten wij dan beginnen met een eenvoudige vraag. Maar een vraag waarop het antwoord misschien niet zomaar voor de hand ligt. Wanneer we echt gelovig zijn, hoe komt het dan dat wij geloof hebben? Het is niet zozeer omdat we geloven in iets transcendents dat onze reden niet kan begrijpen, het onbereikbare mysterie van een verre, onzichtbare, onbenoembare God. Het is eerder, zou Paulus zeggen, omdat de Heilige Geest in ons woont. Ja, wij zijn gelovigen omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat lezen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. En daarom is de Geest nu werkelijk het pand van onze erfenis. Verwijzing naar de brief van dezelfde apostel naar de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 14. Als een provocatie om altijd te streven naar eeuwige goederen, volgens de volheid van Jezus, mooie en goede menselijkheid. De Geest maakt gelovigen creatief, proactief in naastenliefde. Hij zet hen op een grote weg van geestelijke vrijheid, die echter niet vrij is van de strijd tussen de logica van de wereld en de logica van de Heilige Geest, die vruchten hebben die tegenover elkaar staan. Dat horen we in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, versen 16 en 17. We weten dat de eerste vrucht van de Geest het compendium van alle andere, de liefde is. Geleid door de Heilige Geest zijn gelovigen dus kinderen van God en kunnen ze zich tot Hem richten en Hem Abba, Vader, noemen. Net als Jezus. In de vrijheid dat ze niet langer terugvallen in angst voor de dood, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. En hier is de grote hoop. Gods liefde heeft gewonnen, wint altijd en zal opnieuw winnen. De bestemming van heerlijkheid is al veilig gesteld, ondanks het vooruitzicht van de fysieke dood voor de nieuwe mens die leeft in de geest. En deze hoop stelt niet teleur. Zoals ook de bul die het jubeljaar dat komende is, dient te openen en ook in herinnering brengt. Spes non confundit. Het bestaan van de christen is een leven in geloof, ijverig in naastenliefde, overlopend van hoop, in afwachting van de wederkomst van de Heer in zijn heerlijkheid. De vertraging van de parousia, van zijn tweede komst, is geen kwestie. De vraag is een andere. We horen deze weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 18, vers 8. Zal de mensenzoon, wanneer hij komt, geloof vinden op aarde? Ja, geloof is een geschenk, de vrucht van de aanwezigheid van de Geest in ons. Maar het is ook een opdracht die in vrijheid moet worden uitgevoerd, in gehoorzaamheid aan Jezus' gebod van liefde. Hier is de gezegende hoop om getuige te zijn. Waar? Wanneer? Hoe? Binnen de drama's van het lijdende menselijke vlees. Als men droomt, moet men nu dromen met open ogen, bezield door visioenen van liefde, van broederschap, van vriendschap, van gerechtigheid voor allen. De christelijke verlossing dringt door tot in de diepten van de pijn van de wereld, die niet enkel de mensen aangrijpt, maar het hele universum. De natuur zelf, de oikos van de mens, zijn leefomgeving. Zij grijpt de schepping aan. Als aards paradijs, moeder aarde, die een plaats van vreugde en belofte van geluk voor allen zou moeten zijn. Christelijk optimisme is gebaseerd op een levende hoop. Het weet dat alles neigt naar de glorie van God, naar de uiteindelijke voltooiing in zijn vrede, naar lichamelijke verrijzenis in gerechtigheid, van glorie tot glorie. In de tijd die voorbij gaat, delen we echter in pijn en lijden. De hele schepping kreunt. Christenen lijden en de geest zelf verzucht. En die verzuchting manifesteert rusteloosheid en lijden, samen met verlangens. Verzuchten drukt vertrouwen in God uit en vertrouwen op zijn liefdevolle en veel eisende gezelschap, met het oog op de vervulling van zijn plan, dat vreugde, liefde en vrede in de Heilige Geest is. De hele schepping is betrokken bij dit proces van een nieuwe geboorte en wacht, verzuchtend, op bevrijding. Het is een verborgen groei die volwassen wordt, bijna zoals een mosterdzaadje dat een grote boom wordt, of zuurdeesem in het deeg, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 13, versen 31 tot 33. Het begin is klein, maar de verwachte resultaten kunnen van oneindige schoonheid zijn. Wanneer de verwachting van een geboorte, de openbaring van de zonen van God, dan is hoop de mogelijkheid om stand te houden te midden van tegenspoed, om niet ontmoedigd te raken in tijden van beproeving of geconfronteerd met menselijke barbaarsheid. Christelijke hoop stelt niet teleur, maar misleidt ook niet. Wanneer het verzuchten van de schepping, van de christenen en van de geest, anticipatie en verwachting is van verlossing die reeds in actie is, dan zijn we nu ondergedompeld in zoveel lijden dat Paulus beschrijft als verdrukking, angst, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en het zwaard. Hoop is dus een alternatieve lezing van de geschiedenis en van menselijke aangelegenheden, niet illusies, maar realistisch. Het realisme van het geloof dat het onzichtbare ziet, en deze hoop is geduldig wachten, zoals het niet zien van Abraham. Ik herinner me graag de grote visionaire gelovige die Joachim van Fiore was. De Calabrische abt, begiftigd met een profetische geest volgens Dante Alighieri. In een tijd van bloedige strijd, van conflicten tussen pausdom en keizerrijk, van kruistochten, van ketterijen en van de mondialisering van de kerk, kon hij wijzen op het ideaal van een nieuwe geest van samenleven onder de mensen, gekenmerkt door universele broederschap en christelijke vrede, de vrucht van een doorleefd evangelie. Deze geest van sociale vriendschap en universele broederschap heb ik voorgesteld in Fratelli Tutti. En deze harmonie tussen mensen moet zich ook uitstrekken tot de schepping, in een gesitueerd antropocentrisme, in de verantwoordelijkheid voor een menselijke en integrale ecologie, de weg van verlossing van ons gemeenschappelijk huis en van ons die daarin leven. De Heilige Vader gaat nog een stuk verder in zijn boodschap en daar gaan we zo meteen verder blijven bij stilstaan en gaan verder met de vraag: waarom zoveel kwaad in de wereld? Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met de Heilige Vader het Angelus. En daarna komen we graag bij u terug met het vierde punt van deze boodschap.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars. Na dit gebedsmoment met de Heilige Vader kunnen we verder gaan in zijn boodschap die hij heeft geschreven rond de Wereldgebedsdag voor de Schepping. Waarom zoveel kwaad in de wereld? Waarom zoveel onrecht, zoveel broederoorlogen die kinderen de dood injagen, steden verwoesten, de leefomgeving van de mens, moeder aarde vervuilen, verwoesten? De heilige Paulus verwijst impliciet naar de zonde van Adam en zegt: want wij weten dat de hele schepping zucht en lijdt onder de pijnen van de bevalling tot op de dag van vandaag. Verwijzend naar de zondeval. De morele strijd van de christenen is verbonden met het zuchten van de schepping, omdat zij onderworpen is aan de zondeval. De hele kosmos en elk schepsel zucht en verlangt ongeduldig, opdat de huidige toestand overwonnen en de oorspronkelijke hersteld wordt. De bevrijding van de mens houdt in feite ook die van alle andere schepselen in, die in solidariteit met de menselijke toestand onder het juk van de slavernij geplaatst zijn. Net als de mens is de schepping, buiten haar schuld om, tot slaaf gemaakt en niet in staat om te doen waarvoor ze is ontworpen, dat wil zeggen om blijvende zin en doel te hebben. Ze is onderhevig aan ontbinding en dood, verergerd door menselijk misbruik van de natuur. Maar, integendeel, de verlossing van de mens in Christus is ook een zekere hoop voor de schepping. In feite zal ook de schepping zelf verlost worden van de slavernij, van het verderf, om binnen te gaan in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In Christus' verlossing is het dus mogelijk om in hoop de band van solidariteit tussen menselijke wezens en alle andere schepselen te aanschouwen. In de hoopvolle en volhardende verwachting van Jezus' glorierijke wederkomst houdt de Heilige Geest de gelovige gemeenschap waakzaam en instrueert hij haar voortdurend. Roept hij haar op tot bekering in levensstijlen, tot verzet tegen de menselijke aantasting van het milieu en tot het uiten van die sociale kritiek die bovenal een getuigenis is van de mogelijkheid van verandering. Deze bekering bestaat uit het overstappen van de arrogantie van hen die anderen en de natuur willen domineren, gereduceerd tot een object dat gemanipuleerd moet worden, naar de nederigheid van hen die om anderen en de schepping geven. Een mens die beweert de plaats van God in te nemen, wordt het grootste gevaar voor zichzelf. Omdat de zonde van Adam de fundamentele relaties vernietigde waardoor de mens leeft, namelijk die met God, met zichzelf en met andere mensen, en die met de kosmos. Al deze relaties moeten synergetisch hersteld, gered, rechtgezet worden. Geen enkele kan ontbreken. Wanneer er één ontbreekt, mislukt alles. Hopen en handelen in dienst van de schepping betekent in de eerste plaats de krachten bundelen en samen met alle mannen en vrouwen van goede wil het vraagstuk van de menselijke macht, zijn betekenis en zijn grenzen helpen heroverwegen. Inderdaad, onze macht is in slechts enkele decennia onstuimig toegenomen. We hebben indrukwekkende en verrassende technologische vooruitgang geboekt en we realiseren ons niet dat we tegelijkertijd zeer gevaarlijk zijn geworden, in staat om het leven van vele wezens en ons eigen voortbestaan in gevaar te brengen. Ongecontroleerde macht brengt monsters voort en heeft een terugslag op onszelf. Daarom is het vandaag dringend nodig om ethische grenzen te stellen aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, die met haar vermogen om te rekenen en te simuleren gebruikt zou kunnen worden voor overheersing over mens en natuur, in plaats van ten dienste van vrede en integrale ontwikkeling te staan. De Heilige Geest begeleidt ons door het leven. Dit werd goed begrepen door de jongens en meisjes die op het Sint-Pietersplein bijeen waren voor hun eerste werelddag, die samenviel met de zondag van de Heilige Drie-eenheid. God is geen abstract idee van oneindigheid, maar is een liefhebbende Vader. Zoon, de vriend en verlosser van ieder mens en Heilige Geest die onze stappen leidt op het pad van de naaste liefde. Gehoorzaamheid aan de Geest van liefde verandert de houding van de mens radicaal, van roofdier naar bewerker van de tuin. De aarde wordt aan de mens toevertrouwd, maar blijft van God. Dit is het theologische antropocentrisme van de joods-christelijke traditie. Daarom is het claimen dat je de natuur bezit en domineert en haar naar believen manipuleert een vorm van afgoderij. Het is de Prometheïsche mens, dronken van zijn eigen technocratische macht, die de aarde arrogant in een ontgunstigde toestand brengt, dat wij zeggen beroofd van Gods genade. Welnu, als Gods genade Jezus is, die stierf en verrees, dan is wat Benedictus de XVI zei waar in zijn encycliek Spe Salvi. Het is niet de wetenschap die de mens verlost. De mens wordt verlost door de liefde. De liefde van God in Christus, waarvan niets en niemand ons ooit kan scheiden. De schepping wordt voortdurend naar haar toekomst getrokken en is niet statisch of in zichzelf gesloten. Vandaag de dag, mede dankzij de ontdekkingen van de hedendaagse fysica, komt de band tussen materie en geest steeds fascinerender tot onze kennis. Het behoud van de schepping is dus niet enkel een ethische kwestie, maar ook een bij uitstek theologische. Het gaat in feite om de vervlechting van het mysterie van de mens en het mysterie van God, Deze kan generatief genoemd worden in de zin dat ze teruggaat op de liefdesdaad waarmee God de mens in Christus schept. Deze scheppende daad van God schenkt en sticht het vrije handelen van de mens en al zijn ethiek. Vrij, juist omdat hij geschapen is naar het beeld van God dat Jezus Christus is. En daarom vertegenwoordiger van de schepping in Christus zelf. Er is een transcendente, theologisch-ethische motivatie die de christen ertoe aanzet om gerechtigheid en vrede in de wereld te bevorderen. Ook door de universele bestemming van goederen. Het is de openbaring van de kinderen van God waarop de schepping wacht, zuchtend als in barensweeën. In dit verhaal staat niet enkel het aardse leven van de mens op het spel, maar vooral zijn bestemming in de eeuwigheid, het eschaton van onze gelukzaligheid. Het paradijs van onze vrede, in Christus, de Heer van de kosmos, de gekruisigde verrezene, uit liefde. Hopen en handelen met de schepping betekent dan een vlees geworden geloofleven, dat weet binnen te gaan in het lijdende en hoopvolle vlees van mensen en deelt in de verwachting van de lichamelijke opstanding waartoe gelovigen in Christus de Heer zijn voorbestemd. In Jezus, de eeuwige Zoon in mensenvlees, zijn we werkelijk kinderen van de Vader. Door geloof en doopsel begint voor de gelovigen het leven naar de geest, een heilig leven, een bestaan als kinderen van de Vader, zoals Jezus, omdat Christus door de kracht van de Heilige Geest in ons leeft. Een leven dat een lied van liefde wordt voor God, voor de mensheid, met en voor de schepping, en dat zijn volheid vindt in heiligheid. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, op 27 juni 2024, Paus Franciscus. En met die stevige boodschap van de Heilige Vader zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader de heer Francesco Val benoemd tot vicevoorzitter voor de dienst voor algemene zaken voor het dicasterie van de communicatie. De heer Massimiliano Menichetti is benoemd tot vicedirecteur van de redactionele directie van het dicasterie voor communicatie, verantwoordelijk dus voor de Vaticaanse radio en Vatican News. Hij benoemde monseigneur Michael Francis Crotti tot apostolische nuncius in Nigeria. En eerwaarde pater Getahun Fanta Shikune is benoemd tot apostolisch vicaris van Nekemte in Ethiopië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We proberen u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.